Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Een goedemorgen van het FD. Ik ben Anna de Haas en het is maandag 22 april. Terwijl demissionair landbouwminister Piet Adema in Brussel lobbyt voor het recyclen van mest, gaat bij de proef op eigen bodem van alles mis.
En daarmee kan je dus eigenlijk ook niet zeggen wat die proef per saldo oplevert. En dat lijkt me vrij essentiële informatie.
En na examenfraude, bestuurlijk falen en een miljoenenboete staat accountantsfirma KPMG opnieuw te kijken. Maar ook de rest van de sector ligt onder een vergrootglas.
Je merkt aan alles dat dit misschien wel hoofdstuk 1 is in een veel te dik boek, ook voor de Nederlandse accountancy. Wereldwijd staan wij er erg slecht op wat dat betreft.
Dit is de dagkoers van het FD. Beginnen we met de mestfabrieken, die al 15 jaar experimenteren met het recyclen van dierlijk mest tot kunstmest. Een techniek die dé oplossing zou zijn voor het teveel aan mest in Nederland. Niet voor niets wordt er in Brussel hard gelobbyd voor het wondermiddel. Maar de proef wankelt aan alle kanten, blijkt uit onderzoek van redacteuren Vasco van der Boon en Marijn Blankenstein. Marijn vertelt je daar straks meer over. Eerst nog even hoe die zogenoemde Renure-techniek werkt.
In Nederland werken ze al met die proef sinds 2009. En met 10 deelnemers experimenteren ze met het maken van een kunstmestvervanger uit dierlijke mest. Dus we hebben bepaalde maximale uitrijmogelijkheden en andere regels die gelden voor dierlijke mest dan voor kunstmest. En sinds 2009 werken deze mestfabrieken aan een oplossing waarbij je van die dierlijke mest eigenlijk iets maakt wat kunstmest nabootst. Of in ieder geval dat moet doen. Daarvoor ga je de mest op een andere manier bewerken. Je filtert er nog een keer en dan komt er uiteindelijk het mineralenconcentraat uit. En dat is de wens dat dat binnenkort wordt goedgekeurd in Brussel.
Want even voor de mestnoeps onder ons. Is kunstmest dan beter voor de natuur dan dierlijke mest?
Nou, het is anders. Dus het spoelt op een andere manier uit. Mest is in ieder geval bedoeld om je planten te voeden. En dat kan je gras of een ander gewas zijn. En daar zitten voedingsstoffen in. En op het moment dat je plant groeit, neemt het die voedingsstoffen op. En kunstmest is direct toegankelijk voor je plant. En dierlijke mest is op een andere manier toegankelijk voor een plant. Die neemt het anders op en daardoor spoelt het ook anders uit. Dus daarom zijn er ook andere regels voor.
En kunnen boeren straks dus dan meer van hun mest kwijt via deze techniek?
Ja, dat is de hoop. Dus dat eigenlijk die melkveehouder die nu met gierputten zit, waarin de mest tegen de randen klotst, dat je die mest ook op je land mag brengen in een andere vorm, in plaats van dat je dat moet afvoeren. En tegelijkertijd hebben je planten nog steeds ook voedingsstoffen nodig, dus die moet je misschien alsnog kunstmest aankopen. Dus dat voelt voor veel melkveehouders onlogisch, dat je dus aan de ene kant moet je mest meer afvoeren, daar meer geld voor betalen, en tegelijkertijd moet je dan kunstmest aankopen. Nou, dat willen ze dus omzeilen door hun dierlijke mest om te katten, zou je kunnen zeggen.
En met die techniek wordt nu al zo'n 15 jaar geëxperimenteerd in Nederland. Maar uit jullie onderzoek van jou en collega Vasco van der Boon blijkt nu dat er best wel wat problemen zijn.
Ja, sowieso. Een proef die al 15 jaar loopt, dat is toch wel opvallend. En ook weten we uit controles van het waterschap dat die installatie waarmee die kunstmestvervanger wordt gemaakt vaak kampt met storingen. Dus die filter die raakt vaak verstopt. We hebben ook een onderzoeker in Wageningen die ons heeft verteld. Ja, dat klopt. Dat is ook wel echt een serieuze kostenpost. Dat die filter snel verstopt raakt of stuk gaat. En dan moet je die vervangen. Dat is een van de mankementen aan de proef. Verder zitten er ook gewoon fabrieken tussen die zich niet aan de regels houden. Dus we hebben in Bergijk een mestfabriek die volgens de lokale omgevingsdienst meer mest heeft aangenomen dan mag. En hetzelfde geldt voor een fabriek in Limburg. Dus ook de officieel erkende deelnemers die nog steeds op de officiële lijst van de RVO staan, die houden zich niet aan alle regels.
Er wordt dus gesjoemeld. Heeft de regering dan wel een goed overzicht van hoe effectief deze proef is?
Nou, waar wij achter zijn gekomen is dat er eigenlijk geen goed overzicht is. Dus het ministerie van Landbouw en de RVO, dus de Rijksdienst voor Ondernemen, heeft geen duidelijk beeld van wat er precies die proef ingaat en van welke stromen dan vervolgens dat mineralenconcentraat wordt gemaakt en wat er dan precies uitkomt. Ze hebben wel cijfers van wat er alle in fabrieken ingaat en wat er allemaal uitkomt, maar er is geen duidelijke massabalans. En daarmee kan je dus eigenlijk ook niet zeggen wat die proef per saldo oplevert. Hoeveel energie het precies kost op de hele proef om dat mineralenconcentraat te maken. En ja, dat lijkt me vrij essentiële informatie.
En wat zegt het ministerie daar zelf over, dat gebrek aan duidelijke data eigenlijk?
Nou, ze zeggen inderdaad, dit overzicht hebben we niet op deze manier. Maar de proef is bedoeld om te testen hoe we dit product kunnen maken. Dus om te experimenteren met het productieproces en om te onderzoeken wat de effecten op het milieu zijn. Maar ja, deze proef loopt al 15 jaar, dus het lijkt me dat er ook andere vragen toch wel beantwoord mogen worden.
Ja, en als je het allemaal zo optelt, dan lijkt uit jullie verhaal te komen dat de feitelijke basis van die lobby in Brussel een beetje ontbreekt. Maar de techniek lijkt wel best wel wat aandacht te krijgen daar. Hoe gaat dit nu verder?
Hoe dit nu verder gaat is lastig te zeggen, denk ik. Brussel is al een tijdje in gesprek hierover met het Nederlandse Landbouwministerie. Het is niet lang geleden dat Adema ook verheugd riep: het is erdoor, het wordt goedgekeurd binnenkort. Maar ja, de feitelijke basis voor deze lobby is nogal wankel. Dus ja, je kan sowieso zeggen dat het de komende tijd nog een heel belangrijk thema gaat worden. Want die mestcrisis, dat blijft een feit. En de melkveehouders en andere veehouders zitten gewoon nog steeds met een mestoverschot.
Bijna ging accountantsfirma KPMG ten onder in 2014. 10 jaar later leek het kantoor terug van weg geweest. Maar de examenfraude en het vals spelen van de hoofdaccountant leggen de zwaktes van de organisatie opnieuw bloot. Redacteuren Martijn Pols en Edwin van der Schoot maakten een reconstructie. Zij vertellen waar het precies misging.
Je zou kunnen zeggen dat toen KPMG in 2014 het account ING won, ze mochten dan vanaf 2016 de wettelijke controle van de jaarrekening gaan doen, dat daarmee eigenlijk niet alleen de lusten zijn binnengehaald, maar ook de lasten. En uiteindelijk is dat onder andere dat account en alle verplichtingen die erbij kwamen, is wat KPMG een probleem heeft gebracht.
Omdat het zoveel werkdruk opleverde.
ING heeft een tweede beursnotering in de Verenigde Staten. Dat hebben ook wel meer Nederlandse bedrijven, ook wel meer ASML, of meer KPMG-klanten, zoals bijvoorbeeld ASML. Maar ja, dan moet je ook aan de Amerikaanse beursregels voldoen. Krijg je die Amerikaanse toezichthouder erbij, de PCAOB. En dan moet je dus heel veel extra toetsen, examens, et cetera doen. En dat had natuurlijk niet gehoeven als je dat account niet had gehad. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, dat is onderdeel van het probleem.
Ja, want toen kwam er die examenfraude. Hoe is dat aan het licht gekomen?
Uiteindelijk komt dat door twee klokkenluiders aan het licht. Er loopt op een gegeven moment heel vroeg al in 2022 een onderzoek, blijkt nu, van zowel de Amerikaanse toezichthouder PCAOB als de Nederlandse toezichthouder AFM. Daar lijkt in eerste instantie nog weinig aan de hand als KPMG daar zelf een intern onderzoek naar start. Alleen langzaam maar zeker blijkt nu uit onze reconstructie komen er meer feiten naar boven. Met als belangrijkste feit uiteindelijk dat meneer Hogeboom, de baas van de accountancy en ook daarmee de leidinggevende die meehelpt in dat interne onderzoek, zelf de fout in is gegaan. En dat hebben ze verzwegen.
En dat was aan het begin van het onderzoek nog niet duidelijk voor buiten, maar binnen KPMG was daar wel meer over duidelijk, toch?
Stapje voor stapje biegt meneer Hogeboom uiteindelijk iets op bij de CEO, mevrouw Hottenhuis, die daar ook niet meteen op reageert, maar ook pas weer later. En alles komt uiteindelijk samen in de zomer van vorig jaar, als er een tweede klokkenluider is die melding maakt van dat meneer Hogeboom zelf ook in de fout is gegaan. Komt er nog een extra onderzoek van een advocatenkantoor. Dan is voor de toezichthouders die eigenlijk al 1,5 jaar aan het lijntje worden gehouden, omdat ze geen informatie krijgen of weinig informatie krijgen over wat er aan de hand is. Dan blijkt er in één keer heel veel aan de hand te zijn. En dat maakt dat er met terugwerkende kracht wordt gekeken naar wat heb je in het verleden tegen ons gezegd. Dan blijkt er heel veel verzwegen te zijn wat op dat moment eigenlijk al bekend was. Zeker bij meneer Hogeboom, want hij had zelf met zijn examens gerommeld. Ja, en dat maakt dat die boete van misschien een paar miljoen, $25 miljoen is geworden.
En als je naar jullie constructie of reconstructie kijkt, dan is er ook wel wat aan te merken op die rol van Hottenhuis.
Wat de toezichthouders haar eigenlijk vooral verwijt, is dat ze niet heel daadkrachtig te werken is gegaan. Dat ze ruim een half jaar lang op informatie heeft gezeten die meneer Hoogboom dus heeft opgebiecht, die informatie niet heeft geverifieerd, niet heeft gecontroleerd, heeft gedacht het zal wel goed afgehandeld zijn, want dat zegt hij. Nou, dat bleek niet het geval. Er bleek dus nog veel meer aan de hand. En dat had dus allemaal veel eerder en veel duidelijker en veel scherper in beeld gebracht kunnen worden. Dus wat haar wordt verweten is niet dat zij zelf letterlijk de fout in is gegaan en zelf examenfraude heeft gepleegd. Maar wat haar wordt verweten is dat ze eigenlijk niet op de juiste manier leiding heeft gegeven. Niet doortastend te werk is gegaan. Eigenlijk vanaf het begin af aan al. Ja, met terugwerkende kracht zeggen ze ook van ja, een paar jaar geleden ging het in deze sector internationaal over examenfraude. En bij jullie nog steeds niet. Hè? We hebben toen bij jullie ook wel eens gevraagd, moeten jullie je organisatie niet ook eens onder de loep nemen? En toen zeiden jullie, nee hoor, geen enkele aanleiding voor. Nou, je ziet dus dat wordt haar heel erg aangerekend.
Je ziet het ook terug in wat de AFM nu nog gaat doen. De Amerikanen hebben de boete mogen opleggen. De Nederlandse toezichthouder gaat nu het herstel leiden. En die hebben verscherpt toezicht afgesproken. Wij hebben vorige week uit de mond van Hanso van Beuzekom, de baas van de AFM, die gaat over toezicht op accountants, letterlijk gehoord dat er bij KPMG sprake is van een cultuur waarbij dit heeft kunnen plaatsvinden, waarbij dit niet goed wordt opgelost, waarbij dit kon ontstaan, maar ook kon worden, nou ja, weggemoffeld even in mijn eigen woorden. Ook dat is natuurlijk iets wat uiteindelijk bij de uiterste baas van zo'n organisatie op het bordje ligt. En ook indirect is dat nog wel een verwijt wat ook vanuit de Nederlandse toezichthouder ook wel echt bij haar wordt neergelegd. Dus ondanks het feit dat meneer Hoogboom hier een hoofdrol lijkt te spelen, een persoonlijke boete ook heeft gekregen door de Amerikanen, ook publiekelijk nu heel erg in de wind is gezet, en zie je ook nadrukkelijk dat er daarnaast ook wel door beide toezichthouders nog grote verwijten worden gemaakt aan de rest van de organisatie en daarmee ook aan mevrouw Hotterhuis.
Ja, want ze hebben dus die megaboete gekregen, maar hoe moet het nu verder met KPMG? Dus ook wel een stukje vertrouwen weg misschien.
Nou, net als in 2014 komt er weer een cultuurprogramma. Toen door Jan Homan, True Blue. Ik denk dat we nu True Blue 2.0 krijgen dan. Er zijn 160 partners. En blijven die allemaal KPMG trouw? Of zijn er een paar die heel veel omzet binnenhalen? Het zij dat accountants zijn, het zij dat misschien consultants zijn. Die zeggen, ja, ik neem de benen. Want ik moet hier een deel van mijn winstuitkering inleveren om een boete mee te kunnen betalen. En ik heb niks gedaan. Of krijgen we een spiraal waarbij het vertrouwen in de markt zeg maar minder wordt. Dus een neergaande spiraal waarbij grote bedrijven zeggen, nou, wij gaan wel een deurtje verder als we een accountant of een consultant zoeken, want bij KPMG is het een rommeltje. Of dat gaat gebeuren, weten we niet. Maar er leven wel zorgen in de markt dat kan gaan gebeuren.
Speelt het alleen bij hen of worden de andere Big Four kantoren hierdoor ook geraakt?
We weten dat er nog bij 5 andere kantoren die beursgenoteerde ondernemingen mogen controleren nog onderzoek loopt. We zien bij een aantal, onder meer bij Deloitte, ook eerste signalen dat er ook iets aan de hand is. Omdat ook daar een oud topman van de accountants is opgestapt. En ook helemaal uit de partnerschap is verdwenen. Dus we verwachten daar nog wel van alle kantoren in meer of mindere mate een uitslag van hun eigen interne onderzoek. Mogelijk ook nog wel zelf de harde klappen of minder harde klappen, maar ook iets nog wel uit de VS. Ook in Washington weten ze inmiddels waar Nederland ligt, zal ik maar zeggen. En ook in Washington weten ze inmiddels wat Nederlandse accountants uit kunnen halen. Even heel platgeslagen. Dus je merkt aan alles dat dit misschien wel hoofdstuk 1 is in een veel te dik boek, ook voor de Nederlandse accountancy. Wereldwijd staan wij er erg slecht op wat dat betreft.
Dit was de dagkoers van het FD. Via de link in onze show notes kan je de gehele reconstructie lezen die Edwin en Martijn schreven over de problemen bij KPMG. Daar vind je ook de link naar de webspecial die het FD maakte over de mesproef. En morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.
Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.